Het is 8:00, dus ik open de vergadering. Goedenavond, kijkers thuis in de zaal. Nee, zijn er niet. College, commissieleden, welkom in deze vergadering van de commissie Ruimte van 15 februari. De heer Den Dekker van de ChristenUnie heeft mij laten weten dat hij onderweg is, maar het niet ging halen 8:00, maar hij kan er dus elk moment wel zijn. En dan kijk ik naar de agenda voor vanavond. Kan de commissie zich vinden in de agenda zoals die is voorgesteld? Zijn er voorstellen? Oké, dan is die bij deze vastgesteld en kijken we naar het verslag van de vergadering van 18 januari. Bent u akkoord met de vaststelling van dit verslag? Zijn er nog opmerkingen of vragen, inhoudelijk of textueel? Ik zie niemand zijn vinger opsteken, dus dan is het verslag bij deze vastgesteld en met dank aan de opstellers. Er hebben ze voor vanavond geen insprekers gemeld, dus we kunnen gelijk door naar het agendapunt 5, het vragenkwartier. Mevrouw van Wijngaarden van het PHB heeft zich aangemeld voor het vragenkwartier en ze heeft een vraag over de exploitatievergunningen kamerverhuur en delta glasvezelherstelbestrating. Mevrouw van Wijngaarden, aan u het woord.
Dank u wel, voorzitter. Ik heb een beetje ruzie met mijn perenkist, dus ik ben blij dat ik, dat ik het uitgeprint heb. Voordat ik met mijn ingediende vragen begin, heb ik nog eventjes een andere opmerking. En dat gaat over het ontvangen collegeprogramma. En daar heb ik al eerder een opmerking. En in het licht van waar we vandaag met Giro 555 mee bezig zijn, is het denk ik, gaat het nergens over. Maar ik heb er al eerder aandacht voor gevraagd. Er staat een prachtige foto op de voorkant van de kerkbuurt. En daar is weer een kraan van een van de oudste bedrijven van Papendrecht weggeshopt. En de vraag daarover is, kan iemand ervoor zorgen dat die foto een keer echt definitief ergens geparkeerd wordt waar niemand hem kan vinden, zodat wij volgende keer dat plaatje voorop met de kraan erop. Nou, de andere vragen. De laatste tijd, het gaat over de exploitatievergunningen voor kamerverhuur. De laatste tijd hebben er regelmatig verleende vergunningen met betrekking tot kamerverhuur in bestaande woonhuizen in het gemeentenieuws gestaan. In meerdere straten heeft dit tot onrust geleid bij andere bewoners van die straten. Met name omdat het vaak huurders zijn die geen Nederlands spreken en waarmee dus niet kan worden gecommuniceerd. En ik heb daarbij gezet over overlast, maar dat kan ook over hele andere dingen gaan. Gewoon communicatie in het algemeen. In mei 2019 hebben we de gewijzigde huisvestingsverordening vastgesteld. En daarna, en ik kon het op die site van de gemeente en ook niet ergens anders terugvinden, hebben wij een wijziging vastgesteld met aanvullende bepalingen. En die waren dat voor kamerverhuur vergunning moet worden aangevraagd, dat er maximaal 4 huurders per woonhuis mogen zijn en dat niet meer dan 5% van de woningen in een straat voor dit doel mogen worden aangewend. Van een van de indieners van een bezwaarschrift tegen een verleende vergunning hebben we trouwens een brief gezien van de gemeente, waarin wordt uitgelegd waar mensen terecht kunnen met hun eventuele klachten. Nou, ik klaag hier heel vaak over brieven, maar dit is weer een juweeltje van duidelijkheid, met dank aan degene die die brief gemaakt heeft. Dan de vragen. 1. Klopt het dat wij sinds dit gewijzigde besluit de genoemde bepalingen niet alleen van kracht zijn, maar dat die ook worden gehandhaafd? 2. Op welke wijze wordt bijgehouden of in een bepaalde straat het maximumpercentage woningen niet wordt overschreden? En 3. Zijn er klachten bekend en zo ja, op welke wijze wordt daarmee omgegaan? En 4. Tenslotte, is het mogelijk om in zijn algemeenheid nog eens aandacht aan dit onderwerp te besteden in het gemeentenieuws? Mijn tweede vraag is denk ik van de andere portefeuillehouder, dus wil u dat ik die nu gelijk stel of straks?
Nou, misschien handig als we die eerst even beantwoorden voordat we overgaan naar een andere wethouder. Ik zie wethouder Kosten, die heeft zijn microfoon al ingeschakeld. Aan u het woord.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik zal deze vraag beantwoorden. Namens mijn collega ook zeg ik dat, maar dat kan ik eigenlijk niet zeggen, want het college spreekt met één mond. Maar goed, ik ben de woordvoerder. Ik wil eerst nog even ingaan op uw opmerking over het collegeprogramma. Ja, ik betreur dat eigenlijk ook wel, wat u constateert. Ik vond het zelf een mooie foto, maar dit was me nog niet opgevallen. Maar ik stel voor, ja, we leven in een digitale tijdperk, dus uw verzoek is wel een beetje ingewikkeld. Ik zou bijna zeggen, we doen hem door de papierversnipperaar. Dat vind ik een goed voorstel, maar we gaan er wel achteraan. Dat wil ik u zeker wel toezeggen. Dan uw vragen, die gaan, uw andere officiële vragen zeg ik dan maar. Uw eerste vraag was, nou klopt het hè, dat we sinds dit gewijzigde besluit de genoemde bepalingen niet alleen van kracht zijn, maar ook worden gehandhaafd. Even een stukje geschiedenis maar zeg ik dan. Sinds 15 juli 2021 zijn er nieuwe regels voor kamerverhuur van kracht. Voor het exploiteren van een kamerverhuurbedrijf is altijd een exploitatievergunning op grond van de APV nodig. Algemene plaatselijke verordening. Voor woningen die na 15 juli 2021 worden omgezet, is ook een omgevingsvergunning nodig voor het omzetten van zelfstandige woonruimte in onzelfstandige woonruimte voor 3 of 4 personen. En daar controleren we op en we handhaven er ook op. Uw tweede vraag was, nou, op welke wijze wordt dat nu bijgehouden, hè? Nou, er is sprake van een quoteringsregeling, dat houden we ook bij. En u kunt dat zelf ook vinden op de website, maar ik kan me ook goed voorstellen dat u het niet gevonden heeft. Dus ik geef u hierbij het zoekwoord. Quotering. Als u dat intypt, dan gaat het vast goed komen. 3, zijn er klachten bekend? Ja, inderdaad, soms krijgen we klachten. En afhankelijk van de klacht gaan onze toezichthouders dan ook controleren. En op basis van constateringen wordt er dan ook bepaald of er gehandhaafd wordt. Nou, de meeste klachten die kunnen we gewoon oplossen samen met de exploitant. En tot op dit moment zijn er geen vergunningen ingetrokken, maar dat behoort ook wel tot de mogelijkheden. En uw laatste vraag was van, ja, kan er niet wat meer aandacht gegeven worden aan dit onderwerp in het gemeentenieuws? Nou, op zich, hè, verleende exploitatievergunningen die delen we via de krant en ook via de website overheid.nl. Maar we zullen achter de schermen nog eens kijken of dit onderwerp onder aandacht gebracht kan worden. En een mogelijkheid zou kunnen zijn dat we via het gemeentenieuws nogmaals mensen attenderen op het feit dat ze overlast kunnen melden. Daar wil ik het even bij laten, voorzitter.
Dank aan de wethouder voor in beginsel zijn geschiedenisles en vervolgens de beantwoording van de vragen. Mevrouw Van Wijngaarden, uw tweede vraag.
Nou, wil ik nog even reageren op wat de wethouder zegt, want ik had nooit zelf op het idee gekomen om op quotering te gaan zoeken, maar dus ik leer iedere dag bij. En wat de foto betreft, gewoon deleten, gewoon weg, dan kun je hem ook niet meer gebruiken. Maar dank in ieder geval voor deze beantwoording. Tweede vraag gaat over Delta glasvezel en met name de bestrating. Al enkele maanden is Delta Glasvezel bezig met het aanbrengen van glasvezelkabel. Door mevrouw Middelkoop van het CDA, vandaag onze voorzitter, is dit onderwerp al eerder aangekaart. Met name dat de bestrating in de omgeving Muilwijkstraat uitermate slordig is hersteld. Hoewel er ook signalen zijn en is waargenomen dat de bestrating in bepaalde straten wel goed is hersteld, zijn er ook straten waar dit niet het geval is. In de betreffende vergadering waar mevrouw Middelkoop dit aan de orde stelde, is door wethouder Koster gemeld dat de gemeente Papendrecht een vergoeding krijgt van Delta om niet goed herstelde bestrating alsnog te herstellen, laten herstellen. De vragen 1. Is er inmiddels een overzicht bekend van straten waar die bestrating nog moet worden hersteld? 2. Binnen welke termijn mogen inwoners dit tegemoet zien? En 3. Is het door Delta beschikbaar gestelde bedrag voldoende om overal de bestrating weer in orde te maken? Dat waren de vragen over dit onderwerp.
Dank u wel, mevrouw Van Wijngaarden. Ik geloof dat we weer naar wethouder Koster moeten kijken.
Ja, ja, het toeval wil dat ik opnieuw het woord voer, maar ik ben geen portefeuillehouder, zeg ik richting mevrouw Van Wijngaarden. U veronderstelde dat, maar dat is niet zo. Maar ik ga u wel antwoord geven op uw vragen. Ja, u vroeg naar een overzicht, hè, of dat bekend is van straten waar nog herstelwerkzaamheden verricht moeten worden. Nee, dat hebben we niet en dat houden we ook niet bij. We toetsen namelijk meteen na afronding, aan het eind van het project, of het is zoals afgesproken en indien niet, dan herstelt de aannemer van het kabelbedrijf meteen. Uw tweede vraag was, nou ja, binnen welke termijn kunnen inwoners dit tegemoet zien? Nou, zoals ik al aangaf, hè, eigenlijk is dat meteen aan het eind van een project. Dan wordt er een soort eindschouw gedaan. Mocht dat niet goed zijn, dan kan dat signaal uiteraard doorgegeven worden. En is de constatering, het is wel op orde, dan is er nog steeds een soort garantietermijn van een jaar waarin er eventueel nog hersteld kan worden. Natuurlijk in de tijd, hè, het ene pak je meteen op, het andere wat minder snel. Maar als er sprake is van struikelgevaar, dan treden we natuurlijk meteen op. En uw derde vraag was van, ja, is het bedrag hè, wat door Delta beschikbaar gesteld is voldoende? Nou, van Delta krijgen we inderdaad een duur woord, maar een degeneratievergoeding. Om de achteruitgang van de kwaliteit van de verharding door de graafwerkzaamheden te compenseren. Dit is eigenlijk een standaardvergoeding, zoals die in Nederland is afgesproken via de VNG en de kabel- en leidingbedrijven. En dat bedrag is in het algemeen voldoende voor de nazorg op het sleufherstel. En ik zeg het even zo, omdat we niet de complete weg natuurlijk kunnen op goed niveau kunnen brengen. Het gaat echt om dat stukje waar gegraven is. Dank u wel, voorzitter.
Wethouder, dank u wel voor uw beantwoording. Mevrouw Van Wijnga, voldoende beantwoord zo of heeft u...
Ja, voor mij voldoende beantwoord. En degene die meegekeken heeft en die denkt, nou, ik heb nog wel wat te melden. Wij nodigen u uit. Dank.
Ja, dank u wel. Zijn er nog dringende actuele politieke vragen die leven bij de commissieleden? Ik zie geen... Welkom meneer Den Dekker. Verkeerde bordje. Wij gaan door naar agenda punt 6 alweer meneer Den Dekker. Naar de lijst ingekomen stukken en mededelingen. Is de commissie akkoord met het behandelvoorstel? Excuus, ik krijg een seintje dat mevrouw Hoekstra wel een vraag heeft nog. Was ik te vlug? Ook had niet...
Nee, geef niet.
Niet gezien dat u...
er zijn artikel 40 vragen gesteld en die antwoorden. En daar zou ik graag op willen reageren, als dat kan. Ik noem het wat anders.
Ja, ik weet niet of dat dit het juiste plaats is om daar vragen over te stellen. Het is... Oh, u heeft het over de ingekomen stukken al. Ja? Oh, oké, sorry. Ik dacht dat u nog... teruggreep op het vragenkwartier. Ik was, zover was ik nog niet. Maar mijn vraag was of dat we akkoord waren met stukken. En ik begrijp dat u daar inderdaad een vraag over heeft. Dus gaat uw gang, stel uw vraag.
Dank u wel. Dat gaat dus over de vragen die gesteld zijn over het Trafohuisje. En de antwoorden die daar op gegeven zijn. Wij hebben begrepen dat de mensen waar nu het Trafohuisje staat, jaren eerder aan de gemeente gevraagd hebben om dit stuk grond te mogen kopen. Is het dan niet zo dat deze mensen de eerst gegadigden zijn om in aanmerking te komen voor deze grond? Vraag 2. Waarom is hier aan voorbij gegaan? Vraag 3. Wij horen per herhaling, en lees ook, dat er bijvoorbeeld bij de haven dat huisje makkelijk... had geplaatst kunnen worden. Waarom is hier aan voorbij gegaan? Vraag 4. Heel deze situatie is ontstaan omdat onder andere de inwoners niet op tijd geïnformeerd zijn. Vindt u het dan nog geloofwaardig dat er in het antwoord staat, citaat, de bewoners zijn vooraf geïnformeerd, einde citaat. Volgens ons was dat de vrijdag voordat op maandag, in ieder geval in die week daarop, het Trafohuisje geplaatst werd. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Hoekstra. Ik ben bang dat meneer Koster weer moet vervangen.
Dat is zeker het geval. Het is wel zo dat ik op de andere vragen heb ik me voor kunnen bereiden. En op deze niet. Dus ik heb daar geen concreet antwoord op. Dus ik wil u toezeggen dat we schriftelijk daarop terugkomen. En wel op de vragen die voor het eerst gesteld worden. Als er herhaling bij zit, dan gaan we daar niet opnieuw op reageren.
Ik neem aan dat mevrouw Hoekstra daarmee akkoord gaat. Ja, prima. Zijn er nog andere leden van de commissie die een vraag hebben over de lijst ingekomen stukken? Ik zie dat dat niet het geval is. Zijn er nog mededelingen vanuit het college? Dat is ook niet het geval. Dan kijken we naar het punt regionale aangelegenheden. Zijn er nog meldingen vanuit over de regionale aangelegenheden? College ook niet. Nou, we gaan snel zo. We komen al bij agendapunt 8. En het doel van dit agendapunt is om beeldvormend de uitvoering woonplan 2020-2030 te behandelen. Aan de hand van de presentatie wordt een toelichting gegeven op de stand van zaken van de ontwikkellocaties in Papendrecht. We krijgen een presentatie die zal verzorgd worden door mevrouw Riette van der Werf. Zij is strategisch adviseur wonen en ruimte. En meneer Werner van den Bosch, hij is projectleider van bureau team GROV. En gelijk aan de hoofd opsteken en ze heeft gelijk. Er staat een afkorting, maar dat is de afdeling grondzaken, ruimtelijke ontwikkeling en vastgoed. Ik stel voor dat de presentatoren eerst het woord te geven. Er zal dan voldoende ruimte zijn om na afloop vragen, voor het stellen van vragen. Wie van de twee mag ik het eerst het woord geven? Dat is mevrouw Van der Werf. Welkom.
Dank u.
En aan u het woord.
Okay. Even kijken. Ik ben ambtenaar 1, zie ik. Goedenavond, ik ben Riette van der Werf. Ik werk net als Werner ook bij GROV. En ik ben inderdaad strategisch adviseur wonen en ruimte. Sinds een half jaar binnen de gemeente. En de opvolger van Wilco van Oosten voor degene die hem nog kennen. Werner en ik gaan een presentatie geven over de voortgang van het woonplan 2020-2030. Er is al eerder oktober 2021 een presentatie gegeven en daar is dit de update van. De opbouw van de presentatie is in principe ook hetzelfde en er zitten wat aanvullingen bij ten opzichte van de presentatie van 2021. Ik doe de inleiding. Werner presenteert de plannen, hoe het daarmee staat. En aangezien er ook eerder gevraagd werd naar procedures, hoe gaat dat nou eigenlijk met bouwprocedures, wat zijn bestemmingsplannen, wat is een omgevingsvergunning, hebben we ook bedacht dat het goed zou zijn om een aantal procedures te benoemen en daar ook in opgenomen wanneer beeldbepalende locaties bij de raad komen.
Excuses voor het slechte beeld, want er valt wel steeds iets af zo, maar
ja, ik zal u vertellen
kunnen we helaas wanneer niks aan doen.
Nee, we hadden het al gezien, maar dat zei zo en ik zal u vertellen op het moment dat er iets in beeld staat wat wel van belang is, dat u dat ook meekrijgt. Woningbouwproject Papendrecht voor deze periode 2020-2030, de vraagstelling 1, wat moeten we bouwen? Toelichting op de woningbouwprojecten. Wat gaan we bouwen? Wat is de planning? Wie ontwikkelt het? En welke locatie is het? Dat is algemeen wat in de presentatie verderop komt. Dat wordt in beeld gedaan, ook met een kaart van de locaties en verhoudingen van verschillende woningtypologieën. Het volgende is het laatste onderdeel en dat zijn de procedures, zoals ook eerder genoemd. Zoals u weet is er een woonplan Papendrecht 2020-2030 en dat is zitten verschillende onderdelen in. Dat is het autonome deel van groei wat er noodzakelijk is aan woningaantal. Dat is 460 en dat aantal is noodzakelijk om te zorgen dat de krimp die er volgens berekeningen gemaakte berekeningen is tot 2029, 2030 om die gelijk te trekken en daarmee te zorgen dat hetzelfde aantal bewoners ook in Papendrecht wordt, blijft. Dat heet autonome groei en daarvoor moeten 460 woningen gebouwd worden. Er wonen ook minder mensen in woningen tegenwoordig. Er zijn verschillende redenen waarom dat noodzakelijk is om te zorgen dat je meer woningen hebt in verhouding tot dit moment, om te zorgen dat je ook hetzelfde aantal inwoners kunt houden.
Ik zie een vraag van meneer.
Ja, Jan Mulder.
Gaat u gaan.
Dank u wel, voorzitter.
Mulder.
Wat bedoelt u precies met krimp als u zegt dat het een verschijnsel is van verschillende zaken, samengesteld uit terugloop van bevolking, maar ook meer mensen die misschien met minder in een woning wonen. En is het, welke componenten maken nog meer bestanddeel uit dan van die krimp die u een krimp noemt, zeg maar?
Naar ik meen, dat is niet mijn specialisme, maar naar ik meen is, komt de krimp voor uit verdunning. In de zin dat mensen in een woning wonen. Dus het aantal mensen wat in een woning woont is minder. Daalt, en dat is eigenlijk een trend die al heel lang is. En tegelijkertijd, dat is de belangrijkste eigenlijk. En tegelijkertijd zijn er natuurlijk ook mensen die sterven en nieuwe mensen die binnenkomen, daar zit ook een natuurlijke groei in.
Ja, het is wel de bedoeling dat we even korte verhelderende vragen hebben en dat de andere vragen aan het eind van de presentatie gesteld gaan worden.
Ik denk dat die essentieel is, want u zegt bijna in een tussenzinnetje, er is krimp, maar die moeten we ter compensatie van de krimp. Probeert u het inwoneraantal stabiel te houden met de...
Dat is wat de autonome groei is zorgen dat je gelijk blijft met het aantal bewoners van Papendrecht. En daarvoor heb je dus meer woningen nodig.
Terwijl er minder inwoners komen?
Nee, daarmee houd je het aantal inwoners
dat
gelijk.
Dan instroom van buiten toegestaan wordt. Het is mij niet helemaal duidelijk wat u bedoelt.
Oké, er zijn twee soorten groei van... Er is één soort groei, dat is de groeiagenda en dat is de groei die regionaal vastgesteld is. En de andere groei is de eigen behoefte en dat zijn de woningen die nodig zijn om te zorgen dat het aantal inwoners van Papendrecht blijft op het aantal inwoners wat het nu is. Dat is de formulering.
Duidelijk, meneer Mulder.
Voorzitter.
Als misschien later even.
Misschien mag ik een verhelderende vraag. Dat komt toch omdat er nu gemiddeld 3 mensen in een huis wonen en straks gemiddeld 2,6?
Dat is waar het over gaat.
Dank
dus er zijn minder mensen die in een woning wonen dan dat op dit moment het geval is. En daarmee daalt dus het aantal inwoners als je hetzelfde aantal huizen bouwt.
Ik ga vervolg uw betoog.
Ja, dank u. Daarnaast is er dus de groeiagenda en die is regionaal en dat betreft een groot aantal woningen natuurlijk. Maar Papendrecht heeft 200 opgenomen van deze groeiagenda. Wij gaan in de presentatie hebben zo opgedeeld dat er harde plannen en zachte plannen zijn. Het totaal van aantal woningen wat er zou moeten komen tot 2030 is 660. Vanuit de gemeente geredeneerd is een plan, is een hard plan wanneer het bestemmingsplan is afgerond. Er zijn op dit moment circa 400 harde plannen en dat betekent met een planuitval van 30% dat er in de toekomst aan zachte plannen waar die lopen op dit moment als initiatief, er 340 moeten zijn om uiteindelijk terecht te komen op de 200, zoveel, de 260 die er nog noodzakelijk zijn. Ik geef dan nu het woord aan Werner.
Je kunt maar even. Ja, dank u wel. Goedenavond allemaal. Nog even ter verduidelijking, wij maken daar een onderscheid tussen harde plannen en zachte plannen. Harde plannen, je zei van, dat zijn... Sorry, ben ik te verstaan? Ja, toch? Dat zijn plannen die afgerond zijn, in de zin van bestemmingsplan. Ik moet daar iets op corrigeren. Dat zijn plannen die in ieder geval zijn vastgesteld door de Raad. Even een klein overzicht. We missen natuurlijk één stukje beeld, maar toevallig staat daar geen enkel vlaggetje, dus dat komt goed uit. U ziet hier de plannen die hard zijn. Dus waar wij nu het meest ver mee op de rit zijn. Een aantal van die plannen zijn ook al gerealiseerd. Maar dat heeft ermee te maken dat het plan loopt vanaf 2020. Dat is al even achter de rug. Dus vandaar dat een aantal van die plannen zullen u herkenbaar voorkomen. En andere plannen die moeten soms nog gewoon starten. Nou, als eerste Kraaihoek Zuid. Dat zal u allen wel bekend zijn, een plan van woonkracht 10. Het meest zuidelijke deel van Kraaihoek betreft het. En daar staan nu 99 woningen die gaan, als het goed is, in de loop van dit jaar worden die gesloopt. De planning is nu dat men omstreeks mei daarmee zal aanvangen. En dan dat ze
zo rond het, de jaarwisseling zullen ze gaan starten met de nieuwbouw. Er komen 139 woningen terug, ongeveer 50-50 verdeeld over eengezins- en meergezinswoningen. En als alles goed gaat, dan zou rond september 2025 zou dit plan opgeleverd moeten zijn. Oosteind 64, klein plannetje. Particulier ontwikkelaar op de plek van het voormalig tuincentrum. Het is al afgerond, 8 woningen in de dure koop. Kombuis, dat maakt formeel onderdeel uit van de grondexploitatie van het land van Matena, maar het ligt in Oostpolder. 30 woningen, gebouwd te vorm. En deze zijn in november, eind november 2022 zijn de laatste opgeleverd. Het enige wat daar nu nog gedaan moet worden is een klein stukje reconstructie van de Oostkil. En we verwachten daar rond mei mee te beginnen. Het land van Matena, een plan wat al wat langer loopt. Volgens mij zijn er nog een paar woningen zeg maar, die in een afrondende fase zitten. We hebben even gezegd, ze zijn opgeleverd tot 2022. Wat ik zeg, misschien dat er nog 1 of 2 woningen zijn waar nog het een en ander aan gedaan moet worden, maar per saldo is het gewoon af. Nog een stukje land van maat naast de Noordrand. Anders dan het vorige stuk is dit gerealiseerd door een projectontwikkelaar. 39 woningen koop duur. Ja, duur is natuurlijk tegenwoordig een relatief begrip. Maar deze zaten wel iets boven de 4 ton naar ik meen. Gerealiseerd 2021. En dat geldt ook voor dit plan. Markt van Maatena, 40 appartementen met een voorzieningenplint. Gerealiseerd in 2021. En de woningen worden verhuurd. Dure huur, moet ik zeggen. En daarmee bedoel ik niets sociaal. Dan het Waaltje. Ook een kleinschalige ontwikkeling in de 10-zone. Daarvan zijn er nog 2 in uitvoering. Nou, we mogen aannemen dat we die ook wel gaan redden voor 2030. Dus ook deze woningen zijn, vallen binnen het harde contingent. Uiteindelijk 9 woningen totaal. Nog een stukje 10-zone. 7 vrijstaande woningen volgens mij allemaal.
Voorzitter.
Ja, sorry.
Mag ik daar een
vraag voor mijn geide? Gaat u aan?
Ja, ik heb naar de plaatjes zitten kijken. Ik ben redelijk bekend in die buurt. Maar dat kringeltje wat er omheen staat, dat staat over het volkstuinencomplex. Dus ik weet niet of dat het met het kringetje fout gaat of met de foto of met de beschrijving.
Nee, dat gaat fout met het kringetje.
Dus misschien kunnen we die voor de... Ja, dit is natuurlijk misschien wel een definitieve, maar dat we er nog een keer een ander plaatje in zetten om voor het nageslacht te bewaren. Want dit wekt de indruk dat we nog eens 7 huizen op dat volkstuincomplex. En daar is al enige reuring over ontstaan.
Nou, dat is niet de bedoeling.
Nee. Opgelost. Dank.
Deze hebben we net gehad. Volgens mij zijn dit de woningen met rieten kappen, zeg ik even uit mijn hoofd. Maar dat weet mevrouw Van Weijgaard ongetwijfeld beter dan ik nog. Ja, toch? Dat klopt. Volgens mij zijn ze ook allemaal opgeleverd. De Markt 2, hier aan de overkant van het plein. 10 woningen zijn gerealiseerd op de plek van de voormalige bibliotheek. Ze zijn zo goed als af. Er wordt op dit moment gewerkt aan het inbouwpakket. Aan de buitenkant is men inmiddels klaar. En we verwachten dat zo rond de zomer dat ze bewoond zullen zijn. Nou, hier valt wel een stukje van de foto af, maar... Volgens mij kunt u zich allemaal wel voorstellen wat daar moet staan. Het zijn 16 eengezinswoningen die voor vorm zijn ontwikkeld. En die zijn, nou, ik meen al in eind... Nee, wat zal het zijn? Ja, het moet op 2020 of 2021 zijn ze opgeleverd. Ze worden al een tijdje bewoond. Want Toren M, die staat ook bij de harde plannen. Daar heeft u afgelopen, wat is het, november is daar, zeg ik dat goed... Nou, vrij recent in ieder geval is daar bestemmingsplan vastgesteld. Forum heeft ook het ontwerp van deze woningen af. Het zijn 37 woningen en zij kunnen ieder moment hiervoor de omgevingsvergunning indienen. Dan heb ik nog de PC Hoofdlaan. Ik kijk eventjes of dat de laatste is die bij de harde plannen staat. Volgens mij wel. Nog niet. PC Hoofdlaan 180, ook daarvoor is het bestemmingsplan vastgesteld. Programma van tussen de 25 en 30 woningen voor starters.
Mag ik u even onderbreken? Volgens mij heeft meneer Bert Grinius een vraag. Ga uw gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik vind Bert Grinius wel beter klinken dan Grinius senior, eerlijk gezegd. Maar dat terzijde. ik heb een vraag over deze dia. Bij alle dia's wordt er steeds aangegeven wat voor type woning het is, hoeveel het er precies zijn, huur, koop, duur of niet. En tot mijn verbazing is dat bij deze dan juist net niet. Terwijl wij volgens mij hier toch afgesproken hebben dat dit starterswoningen zijn. Maar starters zie ik hier dan ineens niet verwoord worden. En u zegt dit zijn de harde woningen. He, dus die volle. He. Maar hier staat 25 tot 30.
Ja.
En het bestemmingsplan is vastgesteld. Ja. Dus hoeveel worden het er dan?
25 tot 30. Overigens, het feit dat hier niet bij staat dat het koop wordt en dat voor starts bedoeld is, daar zit geen diepere gedachte achter. Dat is gewoon een omissie in deze presentatie. Ze worden wel getenderd als starterswoningen. En ook met de voorwaarden zoals we die in de raad hebben besproken, namelijk dat er een leeftijdsgrens aan wordt gekoppeld en dat mensen die daarop inschrijven ook niet eerder vastgoed op hun naam mogen hebben gehad. Dus die voorwaarden houden we gewoon overeind. Het worden koopwoningen. Ook dat staat heel duidelijk in de tendervoorwaarden. En wat zegt u nog meer? Ik mis een deel van uw vraag, volgens mij. Het aantal woningen, ja, dat klopt. Ja, dat is toch een beetje aan de uitwerking van de ontwikkelaar. Kijk, hier ligt nog geen ontwerp voor. En afhankelijk van wat de ontwikkelaar uiteindelijk tekent, ja, zal dat nog enigszins fluctueren. Maar het bestemmingsplan staat 30 woningen toe.
Ja, die snap ik. Maar net zei u bij het vorige plaatje heel treffend, het bestemmingsplan is vastgesteld, dus het worden zoveel woningen. En nu gaat het in één keer fluctueren.
Nou,
en dat vind ik een beetje opvallend.
Ja, excuus. In dit geval ben ik bekend met het ontwerp. En daar zitten 37 woningen in. Dus die weet ik vrij zeker. Maar bij de PC Hoofdlaan is nog geen ontwerp. Dus vandaar die marge die we eventjes aanhouden.
Dan misschien als laatste opmerking toch nog eventjes. Misschien, want deze presentatie die wordt natuurlijk zometeen ook beschikbaar of is al beschikbaar voor inwoners om naar te kijken. Dat de omissie van het ontbreken van starters in deze dia, dat er misschien nog even aangepast kan worden.
Dat kunnen we aanpassen.
Graag.
Geen punt.
Mag ik een vervolgvraag
stellen? Dank u wel voor de beantwoording. Mevrouw Van Meegaarde heeft ook een vraag. Ga uw gang.
Eigenlijk in aansluiting op wat meneer Grimius senior zegt. dat er, als we dan toch aan het veranderen zijn, bij het volgende plaatje nog, bij de PCO-vlaan, dat wij dan tender veranderen door een woord wat de meeste mensen begrijpen. Dus we toch bezig zijn.
Even kijken, waar ziet u dat staan? Oh, tender gestart. Ja, aanbesteding. We passen het aan.
Dank u wel. Die van de Bos vervolgt zijn presentatie.
Een Veerweg Vondelaan. Ook dat is een plan waarvoor al enige tijd geleden het bestemmingsplan is vastgesteld. Een plan wat voorziet in 89 appartementen. Horen we eventjes niks van de ontwikkelaar. Dus die zal toch eventjes aan het kijken zijn van of die zijn plan nog aanpast of iets dergelijks. Het bestemmingsplan ligt is in ieder geval vast. Vandaar dat wij hem in principe gewoon meetellen als zijnde hard. Maar hij is nog niet gestart. En volgens mij is er ook nog geen omgevingsvergunning afgegeven.
Voorzitter. Meneer Muis heeft weer een vraag.
Ja, u zegt even heel terloops. Ik weet niet of dat hij zijn programma nog aanpast. Wat bedoelt u daarmee?
Daar bedoel ik mee dat ook binnen 89 appartementen kun je natuurlijk nog verschillen aanbrengen in de oppervlaktes van de verschillende appartementen. Kijk, het bestemmingsplan geeft een bepaalde marge, tenminste of in ieder geval een maximum aan van het aantal woningen. Dat is 89. Hij kan er ook minder bouwen. Hij kan ook zeggen van, ik maak meer grote appartementen en ja, daardoor loopt weliswaar het aantal appartementen terug. Maar in volume hoeft het gebouw daardoor niet te veranderen.
Maar ik hoor u heel duidelijk zeggen, hij kan er ook minder bouwen.
Dat kan.
Maar volgens mij is de gemeente toch de opdrachtgever en is de bouwer de uitvoerder?
Nee. Nee, wij zijn geen opdrachtgever in het kader. Nee.
Bijzonder.
Nee, dat is niet bijzonder. Kijk, wij stellen als gemeente, maar dat is daar ook nog een stukje van de presentatie wellicht, of in ieder geval we kunnen daar wel even op ingaan, wij stellen als gemeente de ruimtelijke kaders vast. En die kaders die behelzen zeg maar de voorwaarden waarbinnen een ontwikkelaar in dit geval een plan mag realiseren. En dat gaat over bouwhoogtes, dat gaat over rode lijnen, dat gaat over soms over aantallen. Daar kun je ook nog differentiatie in aanbrengen van het moet voor een deel sociaal zijn of iets dergelijks. Maar dat zijn gewoon de kaders waarbinnen je moet bouwen. En een projectontwikkelaar heeft de vrijheid om binnen die kaders zeg maar de grens op te zoeken, maar hoeft dat niet te doen.
Mevrouw, meneer Den Dekker, wil u daarop inhaken of heeft u een andere vraag?
Nou, niet specifiek. Ja, een beetje specifiek. Want helemaal het beginplaatje met die vlaggetjes, er stond gemeente of particulier, geloof ik.
Ja.
Nou, hier staat duidelijk particulier en bij de vorige staat gemeente. Maar dat snap ik niet helemaal met uw verhaal, dat wij niet de opdrachtgever zijn. Wat is dan, als u één plaatje terug kan gaan, dan staat de BPI, dat is een projectontwikkelaar, denk ik.
Ja.
Maar dit... Ja, wat bedoelen we dan met gemeente en particulier bij deze projecten, zeg maar, bij de vlaggetjes in het begin en dan de uitwerking? Want ik zat te kijken, VW Vondelaan stond gemeente volgens mij bij, in het vlaggetje, als ik het goed gezien heb.
Ja, het is lastig om helemaal terug te scrollen. Ik pak even
heel veel wit, maar
ik pak hem mezelf even bij. Het is wel zwart-wit, dus... Even kijken, in de basis is het zo... Dat we hebben gemeente in deze presentatie aangegeven dat als het grondbezit van origine bij de gemeente zat, zeg maar dat we hem als gemeentelijk project hebben ingestoken. Het is niet zo dat wij als gemeente zelf de woningen bouwen. Dat niet. Alleen op het moment dat je het grondeigendom hebt, ja, dan kun je veel nadrukkelijker zeg maar, bepaalde wensen meegeven ten aanzien van de uitwerking van het plan.
Oké, bedankt.
In dit geval, ja, er staat weliswaar particulier, je zou hier inderdaad ook kunnen zeggen gemeente, want dit was een gemeentelijk eigendom en is destijds dus heel nadrukkelijk, zeg maar. Nou ja, in dit geval was het een bijzonderheid, want hier is een prijsvraag voor uitgeschreven destijds. En daar, ja, de insteek van die prijsvraag was wel om het gebouw zoveel mogelijk intact te laten. En volgens mij is dat ook heel goed gelukt. Ja, dan is dat dubieus of je particulier achter had moeten staan. Overigens, 4 woningen zijn inmiddels al lang en breed opgeleverd. Ja, dit is wat lastig. Er valt wel iets hier van de bladzijde, maar het totaal staat wel goed. Het is totaal aan harde plannen wat u zojuist voorbij heeft zien komen. En dat telt op tot 515 woningen die in het programma zitten. Het is nog even verdeeld over de verschillende wijken. Er gaat wel nog een stukje van af, want we slopen 99 woningen in Kraaihoek. En dan komen we uiteindelijk op een totaal van 416 woningen, waarvan we nu wel met grote mate van zekerheid weten dat die gerealiseerd zullen zijn, in ieder geval voor 2030.
Mag ik daar een vraag over stellen?
Tuurlijk.
Over dit totale plaatje eigenlijk. Ja. Ik zie onder Oostpolder 2020... 56 staan, terwijl de totaal van Oostpolder is 40. Daar is denk ik per abuis de 16 van Westpolder bij opgeteld. Ik denk dat daar iets misgaat.
Ik denk het ook.
Dan staat bij de 10-zone, ten eerste staat daar Lange Tientweg, maar dat is niet helemaal juist, want de Lange Tientweg die ligt niet in de Oostpolder. Dat moet denk ik de Tientweg Oost zijn. Maar er staat hier onder 2021 9 woningen, terwijl in een paar slides terug werd er gesproken over 7 woningen, die niet in de volkstuitjes komen. Dus daar zit ook daar ben ik ook eventjes in de war, is nou 9 of 7. En ik kom ook op een ander totaalbedrag uit, getal uit. Ik kom uit persoonlijk op 418, doordat hier de 4 woningen van Westeind 130 niet in mee worden genomen.
Nee, ik zou even naar moeten kijken. Dus er kan ongetwijfeld een foutje ingeslopen zijn, maar of het 416 of 418 is, dan, het geeft een orde van grootte aan, denk ik.
Oké, okay, meneer Den Dekker.
Ja, precies, maar dan zullen we nog even een correctie op moeten toepassen.
Meneer Den Dekker heeft nog een vraag aan de gang.
Ja, wat betekenen die aantallen dan onder het jaartal? Want in 2023 staan er 10 bij de Westpolder. Die worden dan in 2023 gerealiseerd, echt gebouwd en verkocht? Of hoe moet ik dat zien?
Die worden, dit is het moment van realisatie, dus oplevering.
Oké. Okay. Dus wordt dit jaar heel weinig gebouwd, afgebouwd in Papendrecht, volgens dit plaatje?
Dat klopt. We hebben wel een aantal plannen die natuurlijk in de startblokken staan. Dadelijk met Kraaihoek met name, Merbehoofd, hoe heet het, wellicht PC Hoofdlaan. Als het een beetje, dat kan me ook nog wel voorstellen dat het nog dit jaar vergund wordt in ieder geval. Dan de zachte plannen. Oh, nee.
Meneer Mulder heeft ook nog een vraag.
Oh, sorry, excuus.
Een momentje graag.
Meneer Mulder.
Nee, het jaar 2024 is volgens mij weggevallen. Dus dan missen we misschien nog wat woningen die ik nu niet zie. Dus misschien toch wel even aanleiding om even...
Als ik het zo zie, dan denk ik niet dat er in 2024 woningen worden opgeleverd.
Oh, oké. Okay. Dat betekent dus volgens ja. Ja, okay.
Die staan in de PC Hoofdlaan. Nee, die, als dat dit jaar vergund wordt, dan zijn ze volgend jaar nog niet af. Nee, appartementen hebben een doorlooptijd van minstens 1,5 jaar. Dat is natuurlijk allemaal bouw die heel specifiek is. Met eengezinswoningen heb je vaak nog wel dat de woningen echt fabrieksaf zeg maar, geleverd kunnen worden. Dan kunnen ze heel vlot in elkaar gezet worden. In de Verenigde Staten hebben ze systemen dat zit in 8 dagen in elkaar. Vanaf het moment zeg maar, dat in feite de betonplaat op de fundering wordt gelegd, tot het moment dat de sleutel wordt uitgereikt. Wij doen dat hier nog wel iets langer over. Maar juist bij appartementen is altijd heel specifiek. En dan zit er gewoon een langere bouwtijd aan vast. Dan even een kleine zijsprong. Dat is de mutatie in de sociale voorraad. U ziet hier het totaal aantal woningen helemaal aan de linkerkant in Papendrecht. En of het dan 416 of 418 moet zijn, dat laat ik dan even in het midden. Van het totale aantal woningen ziet u daarnaast het aantal woningen wat niet sociaal is. En dus ook het aantal wat wel sociaal is. En dan zag u dat we in 2020 op 29% zaten. Met deze mutatie, dus de harde pladden, zie je dat het aandeel sociale woningen iets terugloopt naar 28,52%. Om en nabij. Je zult altijd zien dat in de periode waarin zeg maar, deze woningen worden gebouwd, altijd nog wel andere mutaties ook plaatsvinden. Dus het is altijd heel lastig sturen als je echt een hard getal wil hebben, als je precies op een x percentage uit wil komen. Dat is eigenlijk niet te doen. Je kunt wat dat betreft niet onvoldoende in de toekomst kijken. Maar je ziet wel dat op basis van wat we nu doen, dat we ietsje teruglopen. Nou, 28,5%. Even kijken hoor. Ja, tenminste ook die 29 is denk ik afgerond. Hoe verhouden we dan ons tot de regio? Nou, u ziet, wij zijn niet het slechtste jongetje van de klas. We zijn ook niet het beste jongetje van de klas. We zitten wat dat betreft heel gemiddeld ten opzichte van de rest van de gemeenten in de Drechtsteden.
Meneer Mulder heeft een vraag voor u.
Meneer Mulder. Mag ik nog even terug? Tuurlijk.
Dank u wel, voorzitter. Mag ik nog even terugkomen op dat getal van 219? Ik heb zitten denken, waar komt dat getal vandaan? Ik kan niet anders bedenken dat dat het getal is als je niet de 30% norm, die nog in discussie is weliswaar, maar dat een beetje de regeringsstreefcijfer is. Mag ik dat
concluderen?
Ja, dat dacht ik al.
Ja, dank u wel. Eventjes heel dun in potlood eronder gezet.
van wat kom je nou inderdaad tekort als je op 30% uit zou willen komen. Dan zit je op dit moment op het tekort op basis van de harde plannen van 219 woningen die je zou moeten toevoegen.
Ik heb nog een suggestie voor u straks als we verder zijn in de presentatie om dat op te lossen. Dank u.
Ja, maar dan is wel de vraag of u die suggestie aan mij moet meegeven of aan de heren die aan...
Natuurlijk, dank u wel.
Even kijken, deze heb ik gehad. Zachte plannen, dus de plannen die ook wat verder in de toekomst zitten. Even kijken, weer een overzichtskaartje van ook plannen waarvan u ongetwijfeld wel wellicht iets erover voorbij heeft zien komen. Even een heel kort bestek, poldermolen. Nou ja, goed, ik loop ze ook allemaal even door. Even kijken, Kraaihoek Noord. We zijn nu bezig met Kraaihoek Zuid. De corporatie heeft ook aangegeven dat zij voornemens is om haar bezit in het noordelijk en in het midden van Kraaihoek onder de loep te nemen. En dat zal ook betekenen dat een aantal complexen, daar hebben ze nog geen besluit over genomen, maar dat zal ook betekenen dat een aantal complexen waarschijnlijk afgebroken zal worden en vervangen zal worden door nieuwbouw. Seringenstraat. Op dit moment, tenminste het is een pandje van Rivas overigens, weliswaar met, tenminste het in het verleden is van de gemeente geweest. En ik weet dat hier een terugkoopverplichting voor geldt, dus op het moment dat Rivas zeg maar er vanaf wil, dan moeten ze het als eerste weer aan ons aanbieden. Op dit moment wordt het gebruikt voor de huisvesting van asielzoekers, tenminste AMW'ers moet ik goed zeggen. Wij hebben daar in het verleden gewoon wel eens een modelletje voor gemaakt van goh, hoeveel woningen zou je daar nou op kwijt kunnen. Natuurlijk ook afhankelijk van welke keuze je daarbij maakt. Maar dan moet u denken aan ongeveer 18 woningen die je binnen dit gebied kwijt zou kunnen. Dat waren toen eengezinswoningen. Dat leek ons op deze plek een logische invulling. Dat was wel geredeneerd vanuit het idee dat de grote Travo-unit die daar... Nou ja, wat is het? Aan de linkerkant van de cirkel ziet staan dat die daar ook zou verdwijnen. Dat is een travel unit. Het is een huisje van de KPN. En voorlopig is dat nog in gebruik. Als ze dat nu zouden slopen, en dan heeft heel Papendrecht geen telefoon meer.
Ik zie dat meneer Bert Grimius weer een vraag heeft.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, misschien dat hij even terug mag naar het vorige plaatje, want...
Of nog
nee, dat van de... Het is Seringenstraat, ja. Rechts op de foto zien we hier namelijk de sterrenflat. En er is ooit sprake van geweest dat daar mogelijk ook nog een toren gebouwd gaat worden, maar die komt in dit plaatje, of in dit verhaal, helemaal niet meer naar voren. Betekent dat helemaal van de baan is?
Nee, dat betekent niet dat het helemaal van de baan is.
Maar het wordt niet
alleen, tenminste op het moment dat dat gepresenteerd werd, en dat is denk ik, even uit mijn hoofd gezegd, minstens een jaar geleden.
Ja, langer geleden.
Nog iets langer, ja. Toen was dat een initiatief vanuit de bewoners van de sterflat zelf.
Dat klopt, om de onderhoudskosten van de huidige flat te kunnen bekostigen. Tenminste, dat was een van de argumenten.
Ja, dat was op zich een heel valide argument op dat moment. Men had het idee van, nou ja, we hebben een flink aantal tegenslagen te verduren gehad. Hoe kunnen wij ook naar de toekomst toe onze eigen broek omhoog houden, zonder dat we stad en land af moeten om te kijken van waar we financiering vandaan halen. Ja. En toen was inderdaad het idee van, nou, we zouden daar een woningbouwprogramma kunnen realiseren. En dat is toen gepresenteerd aan de Raad. Inmiddels... is er het roemruchte die damarrest. Mm-hmm. En dat maakt dat wij niet meer als gemeente één op één met een partij aan tafel mogen gaan zitten. En dat was natuurlijk wel van oorsprong de insteek van dit project. Dus dat maakt het even heel erg lastig van hoe we dit project nu moeten wegen.
Oké, maar dat betekent voorlopig uitstel, schat ik dan in, maar nog geen afstel?
Dat betekent geen afstel.
Oké. Ja.
Even kijken. Ik was gebleven bij de Douwes Dekkerlaan. Daar, u ziet hier nog net iets te veel vastgoed op de foto staan. Het schoolgebouw, wat is het, een beetje aan de linkerkant. Dat is inmiddels afgebroken. Alleen de fysiotherapie en het gebouw aan de Rembrandtlaan staan er nog. Volgens mij is het vorige week, dan wel een week, week daarvoor, is het hier besproken in de, met de commissie. Dat wij daar voornemens zijn om daar op termijn, of tenminste op afzienbare termijn, een nieuwbouw te gaan realiseren. U ziet daar staan telmodel circa 66 woningen. Dat is heel eventjes globaal, zeg maar, heel even gekeken hoeveel vierkante meter zitten erin en wat is een gangbare verdichting die je dan hebt. Dus daar moeten we niet te veel waarde aan hechten van dat kan zomaar, dat heeft echt wel een bandbreedte, laat ik het zo maar zeggen. Het is helemaal afhankelijk van welke keuzes je daarin maakt, ten aanzien van met name stapeling.
Mag ik mevrouw Van Meegaarden?
Ja. Even een aanvullende vraag, want wij hebben daar in de commissie uitdrukkelijk ook aandacht gevraagd voor seniorenbouw. En dus 66, je kent daar best een hoop kwijt op zo'n lab, wordt dat ook nog meegenomen?
Als
want
dat
was wel
dan
de opzet van
ja,
de
ja, nee, als dat is afgesproken. Wij kijken hier, tenminste in deze presentatie, kijken we met name even naar de cijfers, tenminste naar het aantal. Maar inderdaad, als dat zeg maar, als door de raad als taak is meegegeven, dan is dat gewoon in de verdere uitwerking dat wordt opgepakt.
Want dan zou het ook nog meer kunnen worden.
Dat kan zeker meer worden. Wat ik zeg, dit is alleen maar eventjes normatief gekeken van we hebben zoveel vierkante meter erin zitten. Gangbaar is 45 woningen per hectare. Nou, je hebt zoveel hectare en dan kom je ongeveer op zo'n aantal.
Ik snap hem, dank.
Dan de Rembrandtlaan, voormalige Opelcentrale. De Opelcentrale is natuurlijk al enige tijd uit Papendrecht verdwenen. Aanvankelijk was daar, bereikte ons wel signalen van, nou, we wilden daar aan de slag met ook een stukje nieuwbouwontwikkeling van woningen. Op dit moment wordt het volgens mij goed verhuurd. En we merken even wat terughoudendheid bij de initiatiefnemer. Dus, sorry? Mevrouw Van Meegaarden.
Gaat u gaan, mevrouw.
Dank u. Nog even een nabrander over het vorige plaatje van de Douwes-Dekkerlaan. Word ik door mijn collega ingefluisterd. Daar stonden in het oorspronkelijk wat zeg maar toen als een beetje... Nou, er
stond 133 woningen.
Oh. Ik, 133. Dus misschien voor het optimisme kunnen we er misschien een paar bijzetten.
Ja, dat is helemaal afhankelijk van de keuzes die je daarin maakt. Kijk, in het verleden hebben hier ook wel eens ontwikkelaars hebben gewoon zelfs plannetjes ingediend. En die heb ik ook wel eens bekeken van hoeveel zaten er daar nou in. Ik heb zelden plannen gezien waarin meer dan 100 woningen zaten. Maar dat is maar net, zeg maar, welke keuze...
Die nog? Nee, volgens mij niet. Maar dat geeft niet.
Ik praat gewoon wat harder. Oh, toch. Wat ik zeg, het is net afhankelijk van welke keuze je daarin maakt. Wat vind je logisch op deze plek om hier te realiseren? Is dat, ga je fors de hoogte in of doe je dat niet? Zoals ik net al aangaf, kijk, het kan wat dat betreft, die keuze staat gewoon nog vrij. En dat hebben we nog niet ingevuld. Meneer Grimius.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, nee, ik sla even terug op deze dia en dan de volgende dia van de Rembrandtlaan, want daar wordt namelijk 50 woningen neergezet en het is een particulier initiatief. Maar dit is van ons, van de gemeente. Dus gaan wij daar zelf bepalen hoeveel woningen we daar neerzetten.
Dat klopt.
En dan lijkt het me inderdaad, en dan kijk ik weer eventjes naar mijn linkerbuurvrouw, logischerwijs meer kloppen dat we richting de 130 gaan dan in plaats van die 66. Maar als ik uw uitleg net goed begrepen heb, gaan we daar zelf over.
Daar gaan we zelf over.
Oké,
dat klopt.
Helder.
Ja, kijk, als u als raad zegt van nou, we maken hier een klein Manhattan van, of een, wat ze in Rotterdam hebben gedaan, een Little Sea, weet je, dat je heel erg gaat verdichten en zegt, nou ja, we doen een hele lage parkeernorm, met zoveel mogelijk, dan krijgen we er vast 130 in. Alleen de vraag is, ja, is dat een logische keuze voor deze plek?
Ik snap de vraagstelling.
Veerpromenade 23. Ik heb een week of drie geleden ben ik zelf aanwezig geweest bij de presentatie van het plan door de initiatiefnemer hier aan de overkant van het plein. De eigenaar van het pand wil de optiek gaan slopen en daarvoor in plaats 6 appartementen gaan bouwen. Ik weet niet of u dat plannetje heeft gezien. Persoonlijk vond ik het een alleraardigst plannetje. En zoals het er nu naar uitziet, volgens mij heeft hij al een aanvraag op gegevensvergunning ingediend. Dus wat dat betreft zou hij al haast naar de harde plannen kunnen gaan. Nou, meteen daarnaast ook een ontwikkeling van onszelf, de veerpromenade. Volgens mij u allen bekend.
Misschien even één vraag erover. Waarom staat die nog niet bij de harde plannen? Wat is de grens, zeg maar, van wanneer iets wat zacht is, hard wordt? Want dit bestemmingsplan is aangenomen. Het doet me een beetje denken aan de Vondellaan, die wel bij de harde plannen staat. Ja, volgens mij die een beetje in dezelfde fase zit.
U heeft gelijk. Toen wij deze presentatie maakte, was het bestemmingsplan nog niet vastgesteld. We hadden hem even kunnen aanpassen. Poldermolen. Wat zal ik daarover zeggen? Nou, het politiebureau is net opgeleverd aan de burgemeester Keijsweg. U heeft het allemaal, neem ik aan, gezien. Zeer mooi gebouwtje geworden, moet ik zeggen. Betekent wel dat het voormalige politiebureau nu leeg staat. En daar is al... is er volgens mij een partij voor aangezocht om daar een 40-tal appartementen te gaan ontwikkelen. U ziet, daar staan circa 60 appartementen. Er zijn inderdaad ietsje meer, maar dat heeft ermee te maken dat die plan in feite in twee stukjes uiteenvalt. Een stuk wat van ons is, namelijk waar in het verleden de hulpdienst hebben gezeten. En een stukje wat daarboven zit, een tandartspraktijk en een bedrijfsverzamelgebouw. Ook die mensen... hebben wel interesse, zeg maar, in een stukje herontwikkeling, maar de vraag is of dat uiteindelijk, zeg maar, op dit moment is er nog geen zekerheid dat zij dat ook daadwerkelijk willen gaan oppakken met ons. Dus vandaar dat daar nog een stukje onzekerheid in zit. De Schoorweg. Een voormalig schoolgebouwtje. Het staat...
Mevrouw van Weegaarden.
Ja, ik ben wel erg lastig vandaag. Maar,
nee hoor, nee, gaat uw gang.
Schoolweg 4 tot 6, daar was... Hè?
Nee, sorry.
Ophouw jij. Daar was toch de bedoeling dat dat door een zorgcentrum ontwikkeld zou worden. Dus of dat dan ook de appartementen bijbehorend daar een beetje zorg aan vastgeplakt krijgen. Dat staat hier niet in genoemd.
Nee, klopt.
Maar dat was volgens mij wel een wens.
We zijn een enige tijd in gesprek geweest hierover met Waardenburg.
Ja.
Maar ook daarvoor geldt, zeg maar, dat vanwege die damarrest wij niet één op één met Waardenburg verder kunnen. En dat noopt tot een heroriëntatie op de locatie. Maar op dit moment zijn we er even missen. We hebben deze zelf ook even op de lange baan geschoven vanwege prioriteitsstellingen. Dus op het moment dat we daarmee verder gaan, dan zal vanuit de beleidsafdelingen aangegeven worden of hier inderdaad behoefte bestaat om op deze plek zorg te realiseren.
Zou ik vast vooraf mogen vragen of als we zover zijn, of dat wij er dan ook nog iets van mogen vinden?
Ja, maar dat mag u altijd.
Gewoon om de richting mee te geven, zeg maar. Van wat wij dan, want er zijn misschien nog wel 80 andere wensen. Maar dit is in ieder geval een wens van zorgwoningen. Daar komen we wel heel erg van tekort.
Ja, dat is haast een politieke vraag.
Ja, ik wou net zeggen, dat is eigenlijk meer een vraag voor de wethouder. Maar...
Mag dat dan ook tijd over uw hoofd heen vast?
Ja, wat mij betreft. Maar het is... Ja. Het is beeldvormend, dus ik kom er op een later tijdstip op terug.
Even dan totaal. U ziet hier staan Kraaihoek Noord. Nou, die getallen moeten we echt eventjes met een korreltje zout nemen, want we hebben echt op dit moment nog geen goed beeld van hoeveel woningen er uiteindelijk zeg maar totaal uitgenomen gaan worden. En dan hoeveel daarvoor terug zullen keren. Dus vandaar dat het enigszins een fantasiegetal is wat daar staat. Maar op basis van het aantal, op basis van oppervlakte, zeg maar, en dat vergeleken met Kraaihoek Zuid, denken we dat 75 woningen daar reëel is. Dus de Ringenstraat, die heeft u net al eens voorbij zien komen. Nou, Douwes Dekkerlaan, ook daar, zeg maar, ja, dat kunnen er ook bij wijze van spreken 133 zijn, noem maar een getal. En zo zitten er meer, zeg maar, getallen in die nog best, ja, kunnen gaan afwijken ten opzichte van wat daadwerkelijk gerealiseerd gaat worden. Zoals wij het nu zien, denken wij in ieder geval dat het totaal aantal woningen voldoende is om aan de taakstelling te voldoen.
Ik zie een vraag van meneer Stouthart.
Ja, bij onbekend staan flexwoningen, wel 40 stuks. Wat moet ik me daarbij voorstellen en waar is dat bedacht?
Daar is een opdracht naar ons toe gekomen om, om te zoeken naar ruimte voor 40, tenminste voor in ieder geval 40, minstens 40 tijdelijke woningen. Er is nog volgens mij geen besluit genomen over waar die woningen precies moeten komen. En er wordt, niet door mij, maar wel door collega's, wordt er naast gezocht naar mogelijkheden daartoe.
Ik zie dat meneer Den Dekker ook nog een vraag heeft.
Excuus.
Ik had ook nog een vraag.
Ja, natuurlijk.
Zijn harde plannen en zachte plannen en we lijken er te gaan komen. En toch lees ik gisteren of eergisteren in het nieuws dat er heel veel nieuwbouwplannen vertraging oplopen door een stikstofbesluit en nieuwe berekeningen en weet ik veel wat. En ook zeg maar vanaf 2020, dus het begin van dit plan, zijn er superveel veranderingen toch denk ik geweest op de woningmarkt. Vrij extreem hier en daar. Wordt daar nog rekening mee gehouden? Wordt er bijgestuurd? Hoe moet ik daar naar kijken? Naar dat soort, want iets plannen tot 2030 is natuurlijk vrij onzinnig. Omdat je, ja, morgen kan het alweer veranderd zijn. Dus ik vroeg me even af, waar zit de flexibiliteit en hoe wordt daarmee omgegaan?
Nou, sowieso, maar dat heeft u ook aan het begin van de presentatie kunnen zien, houden we rekening met een stuk planuitval. Maar dat gaat dan meestal over plannen die gewoon worden teruggetrokken. Wij gaan ervan uit dat een aantal tegenslagen die zich nu voordoen in de markt. En dan heb je het over oplopende hypotheekrente. Je hebt het over stikstof, schaarste aan bouwmaterialen momenteel, schaarste aan personeel. Dat binnen die periode die ons nog rest tot 2030, dat op enig moment ook alweer zal afvlakken. Kijk, nood breekt wet, zullen we op een gegeven moment ook maar denken. En ik kan mij niet voorstellen dat wij nog 8 jaar zeg maar blijven sukkelen met stikstofwetgeving.
Dan een zeer positieve gedachte over onze overheid, maar succes. Ik heb denk ik een andere visie, maar daar gaat het hier niet om. Maar ja,
nee, maar kijk,
ik kan me voorstellen dat dat nog 20 jaar duurt.
Nee, ja, dat zou kunnen, maar daar kunnen wij gewoon niet van uitgaan. We moeten natuurlijk wel enig houvast hebben. Want anders dan wordt ons werk en ook dit soort presentaties natuurlijk tamelijk zinloos. Als we van alle onzekerheden zeg maar uitgaan. Tot op heden moet ik ook zeggen, want ook met stikstof hebben wij nog niet gemerkt dat één plan daardoor zeg maar niet mogelijk zou zijn. En dat ook daarin zie je natuurlijk veranderingen optreden. Hè? Want we zijn nu natuurlijk heel erg bang van, oh jee, als we daar gaan bouwen, loopt het dan niet vast bijvoorbeeld op stikstof. Nou, je ziet nu al successievelijk dat er ook aannemers komen die zeg maar een hele werkproces elektrificeren. En dat zal naar de toekomst toe zal het alleen maar toenemen. Dus wat dat betreft, ik kan me niet voorstellen dat we 8 jaar lang daar tegenaan blijven hikken.
Er is nog een vraag van meneer Chris Grimius. Ga de gang.
Ja, dank u wel. Ja, over stikstof, ja, ik zou er maar niet te veel over zeggen. Maar we zijn al 4 jaar onderweg, dus die 8 jaar vind ik niet zo heel erg raar dat dat misschien nog komt. Maar mijn vraag gaat eigenlijk even ook over het kopje onbekend, daar staat 44. Mag ik aannemen dat die overige 4 dan standplaatsen woonwagens zijn?
Dat is in ieder geval wel de taakstelling, ja.
Ja, oké. Okay. Maar er is nog op geen enkele wijze duidelijk waar die gaan komen en wanneer die gaan komen. Aangezien die nog nergens ingetekend zijn. In de tabellen, laat ik het zo zeggen.
Ze zijn mij in ieder geval nog niet bekend, nee.
Oké. Okay.
Meneer Mulder heeft nog een vraag.
Dank u wel, voorzitter. Vandaag kwam in het nieuws dat het bouwen van woningen maar slechts voor 3% leidt onder CO2-uitstoot. Dat met name de infrastructurele projecten leiden enorm onder stikstof. Reductie, vertraging zeg maar. Maar woningen niet. Dus dat kwam vandaag in het nieuws. Dus dat is heel recent nieuws. Ik weet niet of anderen dat kunnen bevestigen. Maar wat mij betreft is dat het dus een opgeheven bijna belemmering wat ik vandaag uit de pers vernam. Dat is 1. Die 75 woning van Kraaihoek heb ik ook nog wel van Noord. Die zachte. Die vind ik weinig, moet ik zeggen. Dat is niet de hele Kraaihoek Noord, denk ik. Dat is maar een deel ervan, vermoed ik.
Ja, ik pak even het plaatje terug van Kraaihoek, want dat praat wat makkelijker. Even kijken, doet hij nog? Hij doet er nog. Even kijken, wij hebben hier een onderscheid gemaakt in. Tenminste, dat doet de corporatie ook in Kraaihoek Noord en Kraaihoek Midden. Dit is Kraaihoek Noord, tenminste tussen Kraaihoek Zuid, waar we nu aan de gang gaan. En dit plaatje, daar zit nog een heel gebied. Wat u hier ziet, is niet allemaal bezit van Woonkracht 10. Ja, het is vrij eenvoudig. Eigenlijk alle blokjes waarin u zeg maar, de oranje daken ziet, daar heeft Woonkracht 10 zijn bezit zitten.
Maar dan zijn er veel meer dan 75. En als je dus die 1-op-1 vervangt, dan kom je op een veel hoger getal. Dus vandaar mijn conclusie dat u waarschijnlijk maar slechts een gedeelte daarvan zacht meenam in uw plannen.
Ja, maar u moet het zo zien. Hier in de bestaande wijk zitten al vrij veel benedenbovenwoningen. Dus op het moment dat je die wegneemt en daar iets terug voor bouwt, ja, dan neemt het aantal woningen wat je daarvoor terugzet per saldo niet heel hard toe. En het is ook niet het idee van Woonkracht 10 om zeg maar alle eengezinswoningen eruit te gaan halen.
De reden waarom ik de vraag stel is omdat we 219 sociaal tekort kwamen, zeg maar, als je 30% als richtlijn
hanteert.
En dan zou dit een mooi gebied zijn, maar dan moet je met meer langer over praten met elkaar.
Over die 30% wil ik wel iets zeggen, maar ik moet een beetje oppassen dat ik me niet op politiek vlak begeef. 30% is een richtgetal wat is aangegeven door het Rijk. Nou, u zag al van wij zitten daar als gemeente vrij dicht in de buurt. En het heeft niet zo heel veel zin om zeg maar heel rigide toe te werken naar 30%. Want er gebeurt altijd van alles. En je kunt onmogelijk zeggen van nou, als ik nou dit programma, dan komt precies op 30% uit. Want voor hetzelfde geld zegt vervolgens iemand van ja, ik heb mijn woning gesplitst. Oh, dan moeten we gauw weer een huis gaan bouwen. Of er brandt er een af. Er kan altijd iets gebeuren. Gaande de rit, dus volgens mij moet het zo zijn dat je streeft naar zeg maar die 30%. En als dat uiteindelijk 29,6 is. Ja, ik weet niet of we daar nou met z'n allen een heel groot probleem van moeten maken. Maar dat is aan de politiek.
Mag ik nog even een reactie erop geven, voorzitter? Dat rigide naar 30 toewerken, ik denk eerder dat de behoefte groter is dan 30, 31, 32, als wat ik meer in gedachten. Dus, en dat doe ik vanuit het feit dat wonen een hele grote luxe aan het worden is voor veel mensen. En dat is eigenlijk de reden dat ik denk dat we daar niet bescheiden in moeten zijn, maar juist moeten aanmoedigen dat mensen het elementaire recht van ergens wonen, gewoon dat zoveel mogelijk gerespecteerd kan worden.
Dat is iets. Dat is natuurlijk niet aan mij. Dat is meer
een gezegd hebben in deze plaats. Dank u.
Ja, dat is niet aan mij. Dat is een politieke keus. In ieder geval is vanuit het Rijk aangegeven. Je moet toewerken naar 30%. Maar zoals ik aangeef, van je kunt niet zeg maar zeggen van nou in 2028 zitten wij precies op 30%. We kunnen onvoldoende daarvoor in een kristallenbol kijken en dan zien van wat er allemaal gaat gebeuren.
Nou, dank u wel.
Mevrouw Van Weijgaard heeft nog een vraag voor u.
Ja, dank. Nou, ik vraag me af of dat het een vraag is voor u, want dat wordt ook alweer aardig politiekerig, ben ik bang. Ja. Of niet bang, maar wanneer, vraag ik even over, zeg maar aan de voorzitter of over uw hoofd heen, kan er een bijeenkomst of dit onderwerp op de agenda komen, zodat we ook er... oordeelsvormend over kunnen praten, waarbij ik dan ook wel heel graag alvast nu de vraag wil meegeven. Ik heb bij al die appartementen, bij al die harde plannen, heb ik eens gekeken in welke categorie die allemaal vallen. En met uitzondering van het Veerweg Vondeland, er stond nog het woord midden bij, maar bij de rest stond allemaal duur. Hoe verhoudt zich dat tot de opdracht en wat volgens mij een breed gedragen wens is om voor meer doelgroepen te bouwen. Dus niet alleen maar van die loeidure appartementen, want dat is gewoon voor niet iedereen te betalen. Maar dat is niet waar ik u mee lastig wil vallen, maar dat zeg ik eventjes richting de voorzitter. En dan nogmaals, ja, we zijn hier en daar toch wat... onduidelijkheden en verschrijvingjes en optelsommetjes tegengekomen. Misschien dat nog wel, zeg maar, voordat we het er de volgende keer over hebben, een beetje bijgeharkt kan worden.
Wij gaan nog een keertje met de rode stift erdoorheen.
Geweldig antwoord. En ik wil op de eerste vraag eigenlijk wel even antwoorden, want als raad gaan we eigenlijk natuurlijk over onze eigen agenda. Dus ik neem aan dat eigenlijk als u een oplegnotitie aanlevert, dat geagendeerd kan worden.
Ik geef
u draagt het stokje
ja,
erover
draag
aan
even
mevrouw
over.
Van der Werf.
Ik spoel even door. Ja.
Ja, dan neem ik deze.
En ik wil eigenlijk ook nog met oog op de tijd...
Kort.
Dat het iets... Ja, ja. Dank u wel.
Wat mij betreft is dat prima.
Mag ik dan ook met de oog op de tijd
lekker
vragen of iedereen gewoon een vraag wil stellen en niet een mening wil geven in deze vergadering? Want dat is niet het doel van deze vergadering. Ook al vinden we blijkbaar dat dingen gezegd moeten worden. Dank u wel.
Waarvan akte?
Helder. Kort even iets over procedures wet ruimtelijke ordening. Dat is waar wij nu onze wetgeving is. Tot 1 januari 2024 ervan uitgaande dat op dat moment de omgevingswet in werking treedt. Hij is uitgesteld. Dus het kan zijn dat hij weer uitgesteld wordt. Dat is absoluut onduidelijk. Maar voor nu is het 1 januari 2024. En wat ik hier... vertel gaat ook over deze wet, deze procedure. En op het moment dat er een verandering is, oftewel de omgevingswet gaat in werking, dan wordt u daar natuurlijk weer verder van op hoogte gesteld hoe dat dan zal gaan in verband met dit soort zaken. Deze schemaatjes heeft u ook allemaal ontvangen. In basis wordt hier laten zien reguliere vergunningstraject binnen een bestemmingsplan. Dit is iemand doet een bouwaanvraag en wil daar graag vergunning voor hebben. In de tekeningen kunt u zien aan de bovenzijde zijn de fases die daaraan gekoppeld zijn, de duur in tijd en de stappen die iemand, ook de gemeente, daarin onderneemt. Op het moment dat je...
Mag ik u even onderbreken, meneer Chris Grinius heeft een vraag voor u.
Ja, dank voorzitter. De termijnen zoals ze hier staan genoemd, dat betreft dan eigenlijk de maximale termijnen. Hè? Bijvoorbeeld onder het bezwaarkopje zes weken bezwaartermijn en vervolgens dan nog 12 weken behandeling, bezwaar door BMW en nog eventuele 6 weken uitloop, waardoor we totaal 24 weken, circa 5 maanden hebben. Dat is echt helemaal maximaal. Mijn vraag is eigenlijk hoe vaak lopen we die termijn tot maximaal uit? En dat geldt dan eigenlijk ook even voor de andere termijnen. Is dat realistisch of is dat gewoon eventjes van worst case uitgaan? Of van het slechtste scenario uitgaan, moet ik zeggen, van mevrouw Weijgaard.
Ik doe het eerste deel, daarna geef ik hem Werner even over. In principe is 8 weken vergunningstermijn is de periode die ervoor staat. Op het moment dat er gegevens ontbreken of reden is... waarom het nog niet in zijn totaliteit beoordeeld kan worden, komt daar 6 weken bij. Daarna heb je wel een omgevingsvergunning, maar heb je 6 weken termijn die gewoon als bezwaartermijn bestaat. En daarna zitten de andere periodes erachter die zo benoemd zijn. Ik weet niet in hoeverre voor Papendrecht dit de max is of hoe dit op dit moment gaat.
Ja, je moet het zo zien. Kijk, die 8 weken... Sorry. De 8 weken beslistermijn, over het algemeen wordt gewoon binnen 8 weken wordt er besloten. Slechts in hoge uitzondering wordt dat verlengd. De bezwaartermijn van 6 weken, dat is natuurlijk gewoon een wettelijke termijn, dus daar verandert niks aan. Ook vervolgens de behandeling daarvan, 5 maanden, nou, dat redden we uit. Dat komt eigenlijk nooit voor. Mij staat in ieder geval geen zaak bij die 2 jaar heeft gesleept.
Dat scheelt. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld in Land van Matena. Gewoon mensen die hun eigen huis daar bouwen. Bestemmingsplan is klaar en je kunt aan het bouwen. Hier een proces uitgebreide procedure. Dat is een afwijking van het bestemmingsplan. Ik weet niet of u het kleine tekstje kan lezen. De helft, niet alles is zichtbaar op het scherm zoals u ziet. Hier is een situatie waarin een initiatiefnemer een aanpassing van het bestemmingsplan wil zuiver voor het eigen project waar het over gaat en daar ook al direct een plan voor heeft wat ook al helemaal vastgesteld is wat de ontwikkelende partij betreft, de initiatiefnemer. En daarmee wordt er een uitzondering gemaakt voor het bestemmingsplan voor deze situatie. In de kleine lettertjes daaronder ziet u ook dat er geen wijziging meer op kan treden in het plan. Dus op het moment dat iemand deze procedure doorloopt en bij wijze van spreken 200 meter extra wil, kunnen het geen 220 worden, want dan is er een wijziging. En daarmee voldoet hij niet meer aan zijn eigen vraagstelling en kan deze procedure ook niet. Het voordeel van deze procedure is dat je voor een specifieke plek een wijziging kunt krijgen en dat die sneller is dan de pagina daarna. Hier heb je in de formele proceduretijd 6 maanden plus 6 weken en dat is relatief snel. Dan krijg je het proces van bestemmingsplanwijziging. Gaat zuiver over een bestemmingsplanwijziging en dan is er nog geen plan wat afgerond is en wat er achteraan gezet wordt. En dit is, u ziet hier ook wanneer u als raad geïnformeerd hierover wordt. Dus de momenten waarop de raadsinformatiebrief bij u komen en u dus op de hoogte wordt gesteld van de procedure zoals die loopt. En dat is in principe een jaar. OBP is ontwerpbestemmingsplan. Dus even voor de uitafkortingen die erin zitten, zou ik maar zeggen. Dat is, dat is hoe dit soort schema's werken. En aan het einde dus bestemmingsplan in werking, start reguliere procedure WABO, betekent ook dat iemand bezig kan met het starten van zijn omgevingsvergunning. Dan is dit uit mijn hoofd de laatste. Dit is de locaties, beeldbepalende locaties waar u bij betrokken wordt in een vroegtijdig stadium. Dat is in langs de, ik moet het even goed lezen. Ja, de hoofdstructuur en het centrum. Dat is bijvoorbeeld een plan hier van de Veerpromenade is locatie waar die daar binnen valt, dan wordt u op voorhand geïnformeerd en dan verloopt de procedure door. Dus er wordt duidelijk een opzet gemaakt van een voorstel, zodat u ook kunt beoordelen of dat passend zou zijn en of de raad daar positief op kan reageren. Dit is in het kort iets over procedures.
Dank u wel. Merna.
Een hele kleine aanvulling. Ja. Nou, een hele kleine aanvulling. Als raad, want dat ziet u bij de vorige ook. U wordt in principe als er een bestemmingsplanwijziging is, dus de dia hiervoor, Als er een bestemmingsplanwijziging is, wordt voorgesteld, wordt u dus ook altijd geïnformeerd. En u kunt als raad natuurlijk ook altijd agenderen. En bij de beeldbepalende locaties is het standaard dat u uitgebreid op voorhand geïnformeerd wordt.
Dank u wel, mevrouw Van der Werf. Er zijn tijdens de presentatie al veel vragen gesteld, maar ik kijk nog even een keer de kring rond. Zijn er nog vragen die nu nog gesteld moeten worden? Of is alles helemaal duidelijk geworden? Ik denk dat het geval is. Mevrouw Van der Werf en meneer Van der Bos, dank u wel voor uw verhelderende presentatie.
Oké, graag gedaan.
Dank u wel. Zo zijn we eigenlijk aan het eind gekomen van dit beeldvormende agendapunt. En ik sluit het openbare deel van deze vergadering. Kijkers thuis, bedankt voor uw aanwezigheid. En ik wil de commissieleden eigenlijk voorstellen om even te schorsen. En de vergadering om 9:30, 9:30 voor te zetten. Dank u wel. Ja, nou, dat is het weer.